Vervolgens openen we samen de schriften. We doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament het boek Jozua. Daaruit lezen we hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 21. En uit het Nieuwe Testament enkele woorden uit Hebreeën 11, de verzen 29 tot en met 31.
Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aanzicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit, er ging niemand in. Toen zei de Heer tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw handen gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En de 7 priesters zullen 7 ramsbezuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bezuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid der bezuinen hoort, zo zal alle volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal erin klimmen, en iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters, en zeide tot hen: draag de ark des verbonds, en dat 7 priesters 7 ramsbezuinen dragen voor de ark des Heeren. En tot het volk zei hij: trek door en gaat er rondom deze stad. En wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heeren. En het geschiedde, gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de 7 priesters dragen de 7 ramsbezuinen voor het aangezicht des Heeren. Ze trokken door en bliezen met de bezuinen. En de ark des verbonds des Heeren volgde erna. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht des priesters die de bezuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal uit uw mond uitgaan tot op de dag, wanneer ik tot uw lieden zeggen zal: juicht, dan zult gij juichen. En het deed de ark des Heeren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen ze weder in het leger en overnachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op, en de priesters droegen de ark des Heeren. En de 7 priesters... dragende de 7 ramsbezuinen voor de ark des Heeren, gingen voort en bliezen met de bezuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten. En de achtertocht volgde de ark des Heeren na, terwijl men ging en blies met de bezuinen. Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op de 2e dag en ze keerden weder in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de 7e dag... Dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En ze gingen rondom de stad, naar dezelfde wijze, 7 maal. Alleenlijk op die dag gingen zij 7 maal rondom de stad. En er geschiedde ten 7e male, als de priesters met de bezuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleenlijk zal de Oer-Ragab leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van de verbannenen, opdat gij misschien niet verband, mits nemende van de verbannenen, en het leger Israëls niet stelt tot een ban, nog dezelfde beroert. Maar alle zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere eilig zijn. Tot een schat des Heeren zullen ze komen. Het volk dan juichte als zij met de bezuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bezuinen hoorde. Zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muren vielen onder zich. En het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich. En ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot den os en een klein vee en den ezel, door de scherpte des zwaards. vervolgen we Hebreeën 11 vanaf vers 29. Door geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door geloof is Rahab de oerd niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.
We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heer wat tot ons komt uit Hebreeën 11. Tekst voor de prediking is Hebreeën 11 vers 30. En laten we die woorden nog een keer lezen. En dan houden we ook Jozua 6 houden we dicht erbij, want daar zullen we regelmatig in terug gaan lezen. Hebreeën 11 vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Wij luisteren naar deze woorden onder het thema Gods wegen zijn in de eerste plaats ondoorgrondelijk, in de tweede plaats overweldigend en in de derde plaats onverdiend. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, overweldigend, onverdiend. Gemeente des Heren, eindelijk. Nu is het zover. Dat volk, dat komt nu eindelijk thuis. En na al dat zwerven vinden ze dan rust. Mogen ze intrek nemen in het land dat de Heer hun beloofd heeft. Het land Kanaan. Dat land waar ieder zijn plaats vindt onder zijn eigen vijgenboom. Of bij zijn eigen wijnstok. Een land dat overvloeit van melk en van honing. En als je dat probeert voor te stellen, wat dat voor dat volk betekend heeft. En ze hebben de Jordaan, zijn ze gepasseerd, dat wonder dat het water van de Jordaan op een hoop bleef staan. En dat ze er droog doorheen konden. In dat land het verbond met de Heere vernieuwd. De besnijdenis die heeft plaatsgevonden, het Pascha wat is gevierd. En ongetwijfeld zijn er plannen gemaakt. Dan bouwen we zo'n huis. En als we zo'n akker treffen, dan gaan we dat bewerken. Een nieuw bestaan wat hun toelacht. Ja, de wapens worden geïnspecteerd, want dat zal niet zonder strijd kunnen. En zo, na 40 jaar zwerven, die moeilijke tijd in de woestijn die achter hen ligt, met al die tegenslagen, nu voorwaarts. Nu kan het toch alleen maar goed gaan. Een snelle inval in dat land wat open ligt, het zal voorspoedig gaan, toch? Want zo is het tot nu toe ook gegaan bij de grote barrières die er waren. De Rode Zee spleet open. De Jordaan droogde op. En zo trekken ze vooruit. Zo gaat dat volk naar Jericho. Jericho. Als je dat op de kaart ziet, dat ligt dan net zo boven de Dode Zee, de vlakte van Jericho. Daardoorheen, daar loopt al een eeuwenoude weg, toen al. Een weg dat land Kanaan in. Een weg die gebruikt wordt door de handelskaravaan. Het is de toegang tot dat land. En Jericho is ook de sleutelstad. Als je Jericho niet veroveren kunt, heb je geen toegang tot dat land. De inname, de verovering van Jericho is cruciaal. Die stad, die moet veroverd worden. En het is een prachtige stad om te zien. Het is de Palmstad. Het ligt daar prachtig in die vlakte, in een vallei. Daar aan die eeuwenoude weg, daar ligt die stad. Nou, het is eerder een burcht. Het is een fort. Helemaal versterkt met hoge en dikke muren. Zo dik. Zo breed zijn die muren dat er zelfs huizen gebouwd konden worden op die muren van de stad. En die stad, daarin ligt een sterk leger. Het is een stad die voorbereid is en al ervaring heeft met oorlogen in het verleden. En ze zijn voorbereid. En ze kunnen het in die stad ook lang uithouden. Want in die stad zijn waterbronnen. Ze kunnen in de stad eenvoudigweg zelf het water naar boven halen. Daar hoeven ze de stad niet voor uit. En Jericho, het is ook een stapelstad. Het is een stad waar de handelsgoederen naartoe gebracht werden. Ook de producten van de velden die geoogst waren. er is voldoende voorraad. Die stad die kan het maandenlang uithouden. Maar die stad moet ingenomen worden. En hoe neem je nu zo'n stad in? Wat was de gebruikelijke manier van zo'n belegering om zo'n stad, zo'n sleutelstad in te leveren? Nou, er zijn ongeveer zo'n 5 manieren. De eerste is dat je een aanval doet om over de muren heen te klimmen. Maar die muren van Jericho zijn heel hoog. Het andere is dat je een tunnel graaft om onder de muren van de stad te komen, om die muren te laten instorten. Maar Jericho staat in een vlakte. Dus vanaf de muren zijn die activiteiten in de verte al te zien. De andere mogelijkheid is om op die stad af te stormen en door de muren heen te breken. Maar de muren van Jericho zijn breed en heel dik. Daar kom je zomaar niet doorheen. Een andere beproefde tactiek is de stad omsingelen, helemaal knevelen. En dan die stad uithongeren. Maar die stad kan dat maanden volhouden. Of iets van een list bedenken. Iets om met een list ongezien toch binnen te komen en van binnenuit die stad op te rollen. Maar probeer dat maar eens. Met een stad die vol is met een leger dat ervaring heeft met het vechten. Het beste is om een combinatie te maken van deze strategieën. En je maar op te maken voor een hele lange belegering. En Jozua die geeft zijn bevelen. Jozua die geeft bevelen aan het volk, aan het leger om zich gereed te maken. En wat zijn die bevelen? Nou, kijk je wapens maar eens na. Helemaal niet. Doet hij een plan uit de doeken om uit te leggen hoe hij die belegering voor zich ziet? Op welke wijze de omsingeling voltooid zou kunnen worden? Zal hij uiteen gaan zetten op welke wijze de muren bestormd kunnen worden of ondergraven kunnen worden? Maakt hij een selectie van stormtroepen die zich gereed moeten maken, die sterk zijn, die vakkundig zijn om die stad snel in te nemen? Helemaal niets van dat alles. We hebben het al gelezen in Jozua 6. Het was een lang hoofdstuk om te lezen, maar toch wel goed om te lezen. Wat is de opdracht die Jozua geeft? U vindt dat in vers 7. Jozua 6 vers 7. Wat staat daar? En tegen het volk zei hij, Jozua dus, trek verder en ga rondom de stad. Opdracht die Jozua geeft is, ga rondjes lopen rondom deze stad. Ze moeten als het ware een soort processie vormen en de volgorde wordt ook heel specifiek bepaald. En ze moeten een rondje lopen rondom die stad. En intussen de wapens niet gebruiken. Intussen je mond dicht houden, niet spreken. En als je op je in laat werken wat Jozua tegen het volk zegt, dan krijg je de indruk dat Jozua niet precies gezegd heeft hoe lang het zal duren. Dus het volk krijgt de opdracht om elke dag een rondje om die stad te gaan lopen. En hoe lang het zal duren, dat is onduidelijk. En daar lopen ze dan. Het is dag 1. Ze maken een ronde rondom de stad. En de stoet van die processie die is nauwkeurig samengesteld. Eerst komen de soldaten. Maar hun zwaarden mogen ze niet gebruiken. Dan volgen 7 priesters met elke ramshoorn. En dan komen de priesters die de ark van het verbond dragen. Dan opnieuw een groep soldaten. En als je het geheel op je in laat werken, dan volgt daarna de rest van het volk. En ze lopen daar die ronde rondom die stad en er is niemand die wat zegt. Het enige wat je hoort zijn korte stoten op de bazuinen. En nadat de ronde gelopen is, gaan ze terug naar het kamp, terug naar Gilgal. Het laat zich indenken dat het op die stadsmuren zwart heeft gezien van de mensen. Die inwoners van Jericho die gehoord hebben van de komst van dat volk, die Israëlieten uit de woestijn gehoord hebben van de strijd die ze gevoerd hebben, van de overwinningen die ze behaald hebben en die hebben daar gestaan op de muren van de stad. Ja, toch wel iets met angst in het hart. Want wat gaat er nu gebeuren? Maar tegelijkertijd ook een beetje met een stuk verwarring. Want het is wel een imponerend gezicht dat ze rondom die stad lopen, maar wat doen ze nu eigenlijk? Ze lopen daar heel stil, het enige wat je hoort zijn die bazuinen, maar voor de rest is het volk helemaal stil en ze lopen een ronde rondom de stad. En verder gebeurt er helemaal niets. En dat herhaalt zich. Op dag 2 precies hetzelfde. En dag 3 precies hetzelfde. En zo 6 dagen lang gebeurt precies hetzelfde. Het volk wat in een bepaalde volgorde om de stad heen trekt. Iedereen houdt zijn mond dicht. Iedereen houdt zijn zwaard in zijn schede. Het enige wat je hoort zijn die korte stoten op de ramshoorn. En waren die inwoners van Jericho eerst nog bevreesd en keken ze naar het volk met een zekere angst in het hart. Zo langzamerhand slaat de stemming daar op die muren wel om. Ze beginnen daar op die muren van die stad te praten. Er worden grappen gemaakt. Er wordt inmiddels geroepen naar dat volk. Er wordt gespot met dat volk. Er klinken scheldwoorden. Uitdagende woorden klinken er. En wat zou dat doen met dat volk wat daar rondom die stad trekt? Als die week vordert. Als ze dag na dag die ronde lopen rondom die stad. Het enige wat er gehoord wordt zijn die korte stoten, die klagende stoten op die ramshoorn. En voor de rest moet iedereen zijn mond houden. Moet iedereen zijn zwaard in zijn schede houden. En verder gebeurt er helemaal niets. Dan slaat de twijfel toe. En dan komen de vragen naar boven. Zou het allemaal wel waar zijn? En wat doen we hier eigenlijk? En wat helpt het nu dat we nu zo rondom die stad heen trekken? Dit is toch zinloos? Niet het minste scheurtje wordt zichtbaar in die stadsmuur. Je zou er moedeloos van worden. Ja, zegt u, maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. Waar haalt u dat eigenlijk vandaan? Staat dat niet in de Bijbel? Maar kijk dan eens even naar de stad Jericho in je eigen leven. De stad Jericho in uw leven. In jouw leven. In mijn leven. En dan spreek ik vooral u aan die het geleerd heeft om van genade te leven. Je kan terugkijken op je leven dat je zegt, maar er is echt wel iets gebeurd. Dat je gebogen hebt voor de Heere. Dat de stem van de Heere geklonken heeft in je leven. En dat het woord van de Heere open is gegaan. En dat je zo Gods beloften gezien, geloofd hebt, dat je eraan vastklampt. Ja, en nu dan? Zomaar een paar voorbeelden. Ik denk aan ouders die vanmiddag hier in de kerk zitten. Grootouders. Die voor in de kerk hebben gestaan. Op het moment dat hun dochter, hun zoon werd gedoopt. En terwijl ze dat deden, voor in de kerk stonden en het ja-woord gaven met het gebed in het hart, Heere, help ons daarbij. Gezien op het water wat gevloeid is op het voorhoofd van uw kind en daar met ogen van het geloof naar gekeken hebt en die vaste van belofte van de Heere zo vast en zeker geloofd hebt. Dat die God machtig is om ook het wonder te doen. Niet alleen dat kind geboren te laten worden, maar ook dat wonder van de wedergeboorte uit te werken. In het hart en het leven van je kind, van je zoon, van je dochter, van je kleinkind. Waar je op een afstand gezien hebt dat het teken en zegel van de doop bediend is. En nu? Je zoon, je dochter. Afgedwaald. Je kleinkind, en dat doet je verdriet om te zien, weer niet in de kerk. En weggegaan van zonde. En dan zeggen ze steeds maar tegen je, pleit maar veel hoor op de belofte van de doop. En dat doe je. En dat doe je al jarenlang. Maar wat zie je ervan? Wat gebeurt er dan? Is het niet om moedeloos te worden? En dat je als het ware maar rondjes loopt rondom Jericho. En er gebeurt helemaal niets. Jazeker, je hebt je handen uitgestrekt door het geloof en je vastgeklampt aan Gods belofte en geknield. En door het geloof mag je het weten, Jezus Christus is mijn zaligmaker en zijn bloed ook voor mijn zonde. En nou dat gevecht in jouw leven. Dat gevecht in jouw leven tegen die zonde. En je krijgt die zonde er maar niet onder. Dat gevecht tegen het ongeloof en die twijfel in je hart. En het lukt je maar niet om dat eronder te krijgen. En je wordt er moedeloos van. En je hoort het in je omgeving. En anders is het de boze wel die je te insist. Jij? Jij heil, jij zaligheid? Wat denk je wel? en je loopt zomaar rondjes rondom jouw Jericho. Om moedeloos van te worden. Nog een voorbeeld. Je bent een weg ingeslagen in je leven. Een weg, een keuze die je gemaakt hebt, heel bewust. Waar je de Heere gebeden hebt. Waar het woord open is gegaan. En dat je het geloofd hebt, dit is nu de weg die de Heere mij wijst. Maar wat zie je er nu van? Die werkring waar je in biddend opzicht van de Heere voor gekozen hebt en geloofd hebt. Dit werk wat ik mag doen, waar het dan ook is, maar dat is mijn goddelijk beroep. Maar het is zo moeilijk. Een taak die je op je schouders hebt gekregen om iets te doen in de gemeente. Maar het lukt je niet. De roeping die je verstaan hebt in je gezin, in de opvoeding van je gezin, maar het wordt je bij de handen afgebroken om moedeloos van te worden. Zomaar drie voorbeelden. En er zouden nog meer voorbeelden genoemd kunnen worden. De spot die dan klinkt uit Jericho. En die de aansluiting vindt bij de twijfel in je hart. Dat staat wel in de Bijbel. Ik vind het bijvoorbeeld terug in Psalm 73. Zou de Heer hier wel van afweten, hoor ik daar de dichter zingen. Of Psalm 77. Houdt Gods goede tierenheid soms op? Psalm 89. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. U hebt alle vijanden verblijd. En dan loop je maar. Rondjes rondom de stad Jericho. En die stad die geeft geen krimp. Er wordt geen scheurtje gezien, niets. Is dit nu Gods weg? Alles lijkt wel dood te lopen. Gods weg? Ondoorgrondelijk. Onbegrijpelijk. En toch is het Gods weg. Maar je ziet er helemaal niets van. Dat is het eerste. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Nu naar het tweede. Gods wegen zijn overweldigend. Waarom blijft Israël dan toch lopen? Waarom gaan ze elke dag toch door? Elke dag weer die ronde rond de stad terwijl er niets gebeurt. Het onbegrijpelijk is. Gods weg die ondoorgrondelijk is, maar Gods weg die ook overweldigend is. Ja, zegt hij op die zevende dag, daar gebeurt het, daar vallen de muren, daar vindt het wonder plaats. Jazeker. Maar het overweldigende, dat is er al voordat er een stap gezet is rondom die stad. En dat is waar de Hebreeën schrijver de vinger bij legt. Door het geloof. Toch dat geloof. Ondanks dat het wordt aangevochten. Ondanks dat er twijfel is. Ondanks dat er moedeloosheid is. Ondanks dat er die aarzelingen zijn. Toch dat geloof. Ja, en als we dan Hebreeën 11 vers 30 lezen. Dan staat er eigenlijk iets heel merkwaardigs. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Maar wie gelooft er dan? Als je zo de regels van de taal volgt, dan zijn het de muren van Jericho die hier geloven. En dat kan natuurlijk niet. Moeten we dan invoegen, door het geloof van Israël zijn die muren gevallen? Maar dan klopt het theologisch niet. Want wat zullen wij met ons geloof, ook al denken we daar heel wat mee te bereiken, ook al denken we heel wat kunnen op te bouwen, wat zullen wij daarmee bereiken? Maar wat is het dan wel? Dat geloof dat ergens zijn grond in vindt. Dat geloof dat bemoedigt en dat in leven gehouden wordt. Dat flakkerende vlammetje dat toch blijft branden, ook al is het nog zo klein. Maar wat is het dan? Terug weer naar het boek Jozua. Jozua 6 vers 2. Als je die woorden leest, dan zijn dat woorden die werkelijk overweldigend zijn. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Ziet u het? Bij deze woorden, dan wrijf je toch je ogen uit. Want dan moet je goed lezen, er staat niet, ik zal Jericho en de koning en dat leger in uw hand geven. Er staat, ik heb het al gedaan. Dus voordat er één stap is gezet, voordat er één dag van die hele week voorbij is, klinkt het woord van de Heere tot Jozua. Dat woord van Gods belofte, dat woord wat vast en zeker is. Je ziet er nog niets van, maar het is al gebeurd. Je ziet er nu niets van, maar het is nu al waar. Want het is niet zomaar een woord. Het zijn woorden van de levende God. Het zijn woorden van de Heere van de legermachten. Die God die niet liegen kan, zijn woord is door en door de waarheid. Het zijn geen woorden van een mens, maar het zijn woorden van God. En daar staat Israël voor die grote, sterke stad. En het is ongelooflijk. Het is onbegrijpelijk. En als je naar die burcht, al die forten en die dikke muren kijkt, dan is het onmogelijk. Die sterke stad, die is eigenlijk onoverwinnelijk. En toch, deze woorden maken het duidelijk. Deze woorden, die belofte woorden van de Heer, zijn zo overweldigend groot. Het is waar, want die God die het zegt, is, hij is het die spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De enige grond, de vaste grond en de zekere grond van het geloof is alleen Gods woord. Dat woord wat eeuwig zeker is. Van dat woord waar de Heer geen enkel woord, geen enkele belofte zal laten varen. Hij zal er niets van laten vallen. Hij vervult ze helemaal en volkomen. Overweldigend. Dat spreken van de Heer. Voordat de stad gevallen is, is die al overgeleverd, uitgeleverd, overgegeven in de handen van dit volk. Maar de Heer geeft nog meer. Dat volk dat gaat rond die stad. Elke dag vindt die processie plaats. Elke dag gaan ze die ronde rondom die stad. En ze doen dat volgens een vaste volgorde. Eerst een legerafdeling. Jawel, de zwaarden moeten in de scheede blijven. En dan volgen de priesters. En dan volgen de priesters die de ark van het verbond dragen. De ark. De ark die een symbool is. De ark die iets duidelijk maakt. Die ark die erbij was. En toen de priesters naar de Jordaan liepen. Dat het water van de Jordaan open spleet. Het volk wist het. En zit het dan in de kwaliteit van die houten kist die daar gedragen wordt? Van acaciahout, met goud overtrokken en engelenfiguren, cherubs die erop gezet zijn. En een verzoendeksel waar de bloedspetters op zichtbaar zijn. Nee, die ark is het bewijs van Gods tegenwoordigheid. Je vindt dat in het boek Exodus. De Heer die het zelf gezegd heeft, daar op die plaats, op dat verzoendeksel, daar wil ik wonen. Van over dat verzoendeksel, daar zal ik spreken tot het volk. Die ark is het teken van Gods genade. Het teken dat die God, de verbondsgod, die God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij woont te midden van het volk Israël. Hij is midden in dat volk. En die ark gaat mee in die rondgang rondom Jericho. En daarom is het ook dat het volk moet zwijgen. Want die ark is een zichtbare boodschap, is een zichtbaar evangelie. Ik ben erbij. Die ark die het uitstraalt en het uit laat zien. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ga mee. Een bemoediging van de Heere zelf. En het zichtbare teken wat hoog dat die schouders van die priesters gedragen wordt. De ark van het verbond. De Heere zelf die erbij is. Maar er is nog meer. Voor die ark uit gaan priesters. 7 priesters. En die priesters die blazen de bazuin. De ramshoorn die geblazen wordt. En dat doen ze 7 dagen lang. Elke dag als die rondes rondom die stad gemaakt worden. 6 dagen 1 keer. Maar ook op die 7e dag. Als ze 7 keer die ronde maken rondom die stad. Als ze in totaal 13 keer die stad om zijn gegaan. De priesters hebben onafgebroken geblazen op die ramshoorn. onafgebroken heeft daar het signaal geklonken. Die korte signaal, die korte stoten. En het volk die kent dat signaal. Want in de geschiedenis van Israël klonk eerder de ramshoorn. En toen werd hij niet door priesters geblazen, maar door engelen. Toen het volk, en die geschiedenis kent dit volk, deze kinderen van die vader die dat gehoord hebben, toen dat volk bij de Sinaï was. En toen vanaf de Sinaï de ramshoorn klonk, geblazen door de engelen, met die korte stoten, het signaal. Dat signaal betekent maar één ding. Die korte stoten hebben maar één boodschap in zich. De Heere komt. Een boodschap die komt. Het kwam tot dat volk en nu opnieuw klinkt. De Heere komt. Maranatha. De Heere die aanwezig is en in het signaal laat horen. De Heere zal zelf komen en daarin zelf voorzien. Opnieuw een bemoediging voor dat volk wat daar dagenlang rond die stad loopt. Een bemoediging die ook tot dat volk komt als ze gaan tellen. Want ze lopen 7 dagen. En voor die ark lopen 7 priesters. En er wordt geblazen op 7 bazuinen. En op die 7e dag wordt er 7 keer een ronde gedaan. Een getal wat ze kennen, een getal van de volheid. En tegelijkertijd wijst dat getal ook op die 7e dag. Het getal van de rust, het getal van de rustdag. Het wijst die zekerheid dat God zelf die rust zal geven. Ja, nu is er nog onrust. Nu is er nog strijd. Nu moet het land nog ingenomen worden. Nu moeten er vijanden overwonnen worden. Nu is er nog ongeloof en aanvechting. Maar die rust die komt. Voor Israël toen. Dat ze intrek zullen nemen in dat land en dat ze daar zullen wonen en plek zullen krijgen. Maar het thema wordt meegenomen in het Nieuwe Testament. Een Hebreeënbrief schrijft daarvan over dat er een rust overblijft. Een sabbatsrust. Een speciaal woord wat daar gebruikt wordt. Niet zomaar voor een pauze, maar een blijvende rust. Een rust die overblijft. Dat getal 7, dat wijst dat volk erop. Nu nog strijd, maar die strijd zal eenmaal voorbij zijn. En daarom, ook daarom zwijgt het volk. Want de Heere werkt. Hij gaat voorop. En het gaat precies volgens het plan van de Heere zelf. En zijn plannen die feilen nooit. En ondanks de twijfel, ondanks de aanvechting en ondanks het gespot vanuit die stad, gaat dat volk die ronde rondom die stad. En op die 7e dag zelfs 7 keer. En dan? Als ze 7 keer rond die stad zijn gelopen, dan is er nog niets veranderd. Dan staan de muren nog steeds 4 overeind. Is er geen scheurtje zichtbaar? En klinkt het gespot uit die stad, dat komt neer op dat volk. En dan? Dan krijgt het volk de opdracht om te juichen als de toon van de bazuin anders klinken zal. U vindt dat in Jozua 6 vers 5. En het zal gebeuren als men de langzame toon, daarmee ook bedoeld de langgerekte toon, op de ramshoorn blaast, dat heel het volk dan zal juichen. Niet meer die korte stoten, maar die langgerekte toon. Die priesters die dan als het ware hun longen helemaal leeg moeten blazen. Aan 1 stuk moeten doorblazen. 1 langgerekte toon op die ramshoorn. Opnieuw, dat is eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. Terug weer naar de Sinaï. Ook daar klonk eerst dat korte stotende geluid van de bazuin geblazen door de engelen. Maar dan op die 1e dag gaat die korte, die stotende tonen gaan over in die langgerekte tonen. Dan is het niet meer de Heere zal komen, dan is het de Heere is gekomen. De Heere is nu nabij. Hij is nu gekomen. En dan? Ja, dan kan het volk ook niet meer zwijgen. Dan moeten ze inderdaad juichen. En juichen ze met een groot gejuich. En zo lopen de Israëlieten daar rondom die stad. Tot het moment dat de bazuin klinkt. En zo lopen vandaag de gelovigen. Ook die rondes rondom die stad Jericho in uw, in jou, in mijn leven. Terwijl er die aanvechtingen zijn. Terwijl er beproevingen zijn. En dan toch je vastklampen aan die overvloed, die overweldigende belofte van God. Je vastklampen aan het woord van de Heer. Het geloof wat vraagt om gehoorzaamheid, om geloofsgehoorzaamheid. Want dat valt op als je Jozua 6 leest. Dat volk doet precies exact wat de Heer van ze vraagt. Dat zie je later ook terug in de schrift. Als Naaman de Syriër komt en het hoort, je kunt genezen worden als je 7 keer, weer dat getal 7, je wast in de Jordaan. En hij doet het. En pas na die 7e keer komt hij uit dat water gezond. Helemaal gezond. Geloofsgehoorzaamheid. Petrus. Heel de nacht gevist en niks gevangen. En de Heer Jezus zegt tegen hem, gooi nu eens het net aan de andere kant uit. En Petrus sput het eerst even tegen. En dan zegt hij het, op uw woord zal ik het doen. Geloofsgehoorzaamheid. Nee, niet die ogen van die spotters uit Jericho. Niet die ogen van degene die het niet zien en niet geloven. Want daar is het alleen maar dwaasheid voor. Dat je zou doen wat de Heere van je vraagt. Dwaasheid. Ja, zelfs die allergrootste dwaasheid om je geloof en je hoop te stellen, je verwachting te stellen. Op wat? Op een zaligmaker die gehangen werd aan een kruis. Dwaasheid om te vluchten tot hem. Dwaasheid om te horen naar zijn stem. Dwaasheid om te zitten aan zijn voeten. Om hem te horen, om hem te zien. En moed te grijpen uit zijn woord, uit de bemoedigingen die hij geeft. Nee, een ongelovige ziet dat niet. Een ongelovige begrijpt dat niet. Maar zij die door dit leven gaan en die rondes gaan rondom Jericho. En die het woord van God horen, die zijn bemoedigingen zien. En die daar hoop aan ontlenen. Moed uitputten. Die Gods weg niet begrijpen. En toch zeggen, en toch vertrouw ik hem. De Heer die het zelf gezien heeft, want na deze, dan zul je het verstaan, dan zul je het begrijpen. Dan kan alles in je leven er tegen getuigen. Zelfs je eigen hart je aanklagen. De twijfel en de ongeloof je in de greep hebben. En dan tegen alles in je tocht vastklampen. In het grootste verdriet je vastklampen, je hoop stellen op Gods en zijn woord alleen. Omdat je dwars tegen alles in het toch zegt, aan God en aan God alleen heb ik genoeg. Om dan toch weer krediet te hebben op God zelf, ja, maar hem vast te klampen. En tegen alles in wat je je eigen leven getuigt, om dan diezelfde uitdagende woorden te spreken die Paulus uitspreekt. Dood, waar is nu je prikkel? Hel, waar is nu je overwinning? Omdat je het gelooft, ook al zie je er niets van, dat de dood is overwonnen door de dood heen. Want die zaligmaker, die voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid is, die is opgestaan. Die heeft die dood overwonnen. Gods weg, ook in deze heilsfeiten, ondoorgrondelijk, maar ook overweldigend. En de dag klinkt, de dag komt, dat net als bij Jericho het signaal klinken zal, die langgerekte toon. De Heere is gekomen. Ook al zie je er nu niets van. Die dag kwam. Dat moment, dat ogenblik kwam daar bij Jericho. En van het een op het andere moment, die grote, die sterke stad, die het maanden zou kunnen uithouden. Die stad die valt. Die muren, als je het zo op je in laat werken, wat we vinden in Jozua, maar zeker ook in Hebreeën 11, die muren die wegvallen. Die muren die als het ware verkruimelen, vergruizen. En ieder van de Israëlieten, die kan zo recht die stad in. En alle tegenstand is allemaal weggevallen. Je leest nergens dat er nog strijd wordt geleverd. De Israëlieten trekken die stad in, die gaan recht die stad in. Die veroveren de stad en de overwinning is compleet. Die overwinning is totaal. Een overwinning die God gegeven had. Al een week geleden. Die overwinning die compleet en totaal is. Die niets in zich heeft van de mens. Maar alles van de levende God. Gods wegen zijn overweldigend. Ook al zien we de uitkomst nu nog niet. Naar het laatste. Gods wegen zijn ook onverdiend. We lazen het net in Jozua 6 en het zijn woorden die huiveringwekkend zijn. Want de verwoesting van Jericho is totaal. De overwinning is helemaal en compleet. En die stad wordt helemaal verwoest. Het blijft één grote puinhoop. Het is heel lang één grote ruïne geweest. En alle inwoners op een paar na. Maar verder iedereen vindt daar de dood. Mensen en alle beesten. Oude mensen. De koning van die stad. De soldaten van die stad. Mensen die gewoon een gezin vormen. Mensen in de kracht van hun leven. Ja, zelfs tot de allerkleinste kinderen, tot de baby's toe. Iedereen vindt daar de dood. Als je dat op je laat inwerken, zeker ook met die woorden die we vinden in het Oude Testament, waarin de wraak en de compleetheid van het oordeel over de volkeren in Kanaan klinkt, dan zijn dat huiveringwekkende woorden. Waarom? Waarom moest dat op die manier en zo totaal en zo compleet dat niemand het overleven mocht? Ja, dat was natuurlijk om plaats te maken voor Israël. Ja, maar er is meer. Israël kreeg de opdracht om alle volkeren in Kanaan uit te roeien. Niemand mocht blijven leven, niemand. Het oordeel over die volkeren was compleet en niemand mocht het overleven. Huiveringwekkend. En waarom? Omdat die volkeren de maat van de ongerechtigheid volgezondigd hadden. De Bijbel is daar wat terughoudend over, maar als je dat, we weten inmiddels uit bronnen buiten de Bijbel om, dat wat er in dat land door die volkeren plaatsvond, het was werkelijk gruwelijk. God onterend en mens onterend. En die maat van die ongerechtigheid is volgezondigd. En daarom komt dat oordeel over dat volk. Dat heeft moeten wachten. Maar nu is het zover. En het oordeel van God komt over die stad en over al die mensen in die stad. Maar is Israël dan beter? Is er dan iets in dat volk dat de Heere dan aanleiding geeft om onderscheid te maken omdat Israël een bepaalde kwaliteit heeft, zich op een bepaalde manier heeft opgesteld, dat de Heere kan zeggen, daar ben ik wel tevreden over. U kent allemaal de verhalen van wat er in de woestijn gebeurd is, al die geschiedenissen. 40 jaar heeft de Heere verdriet gehad van dat volk. Het was elke keer mopperen. Mopperen omdat het tekort was. Mopperen omdat het hemelse brood flauw was. Mopperen omdat er geen vlees was. Mopperen dat er alleen maar water was. Mopperen dat ze niet waren gebleven bij de vleespotten van Egypte. Opstand tegen het gezag wat de Heere zelf gegeven had. Het zwaard wat door het leger heen ging en velen de dood vonden. Het lange spoor van graven wat in de woestijn gedolven is. Vanwege de zonde en het ongeloof. Israël is helemaal niet beter. Ook van dat volk geldt dat ze in zichzelf door en door alles verzondigd hebben. De Heere maakt onderscheid. Waarom? Omdat de Heere trouw is aan zijn eigen woord. Trouw is aan het verbond wat hij gesloten heeft. De Heere maakt onderscheid omdat er wel iets verschillends is ten opzichte van Jericho en dat volk wat rondgaat. Dat volk draagt de ark van het verbond met zich mee. De dienst van de verzoening door God zelf is ingesteld. Dat er verzoening mogelijk is voor een schuldig volk. En toch ook van Israël werd gezegd. Niet alles is Israël wat Israël genoemd werd. Nodig voor dat volk toen. Maar ook voor de gemeente vandaag is geloof. Dat geloof wat zich richt en vastgrijpt in de woorden, de beloftewoorden van de levende God. Het geloof waar het oog richt op de ark van het verbond, waar het bloed van de verzoening zichtbaar is. Nieuw Testament is dat zich richt op Jezus Christus, die door de hemel is doorgegaan met zijn eigen bloed en zo de verzoening heeft verdiend. Afziet van alle eigen kwaliteiten, want die hebben we niet. Maar het alleen zoeken en vinden in Jezus Christus, die alles in orde heeft gemaakt, die de verzoening tot stand heeft gebracht. En luisteren naar de signalen die klinken. Hoort u ze? De signalen op de ramshoorn. Dat signaal, die korte stoten, die klinken ook in onze wereld. Ook vandaag. Misschien wel juist vandaag. Als de berichten naar ons toekomen, dat de schepping kreunt onder al het natuurgeweld wat zichtbaar wordt, veroorzaakt door wat wij als mensen hebben aangericht. Dan horen we het korte stoten van de bazuin. Hij komt! Als we zien dat de volkeren op drift zijn, in verwarring zijn, dat er onrust in deze wereld is, dan horen we de bazuin toch, de ramshoorn, die met korte stoten geblazen wordt. De Heere, Hij komt! Als we horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen, dat het einde nabij is. Een oorlog die voortwoedt in alle verschrikkelijkheid in Oekraïne. De haat en het geweld wat oplaait nu in Israël. Het is de ramshoorn die geblazen wordt, die met korte stoten duidelijk maakt, de Heere, Hij komt, Maranatha. Geloven we het? Geloven we het? En niet het geloof wat als een soort spoorboekje werkt. Dat we een soort routekaart zelf afleggen en dat we het allemaal zelf bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar dat geloof wat zich vastgrijpt in Gods belofte. Dat geloof dat zich vastklampt aan de beloofde Jezus Christus. Dat dat het centrum en middelpunt is van je leven. Dat je niet leven kunt zonder dat verzoendeksel waar boven God spreekt. En waar de verzoening door God zelf tot stand is gebracht. Dat je zijn bloed elke dag nodig hebt. Gods weg, Gods genadeweg, is onverdiend. Waar leef jij? Waar woont u? Als je die signalen op je af hoort komen, bent u dan in Jericho bezig om die burg, dat fort, nog verder te versterken? Weet dan dat de Heer het gezegd heeft. Als je je verschanst in Jericho, zonder God in deze wereld, ik heb die burcht, ik heb die stad al verslagen. En als dan de ramshoorn zal klinken in je leven bij je sterven, of op de dag dat Jezus Christus terugkeert, dan zal je val compleet en volkomen zijn. Of loop je rondjes in deze wereld? Met de twijfel in je hart, de moedeloosheid die je soms in de greep heeft. Zie dan op die ark van het verbond, zie dan op hem, Jezus Christus. Hoor die korte stoten van de bazuin, die geblazen wordt en die het uitspreekt en jou laat horen ter bemoediging. Hij komt. Het is nog even. Hij komt. Deze strijd, deze verdrukking, deze tegenstand, deze moeite, die gaat voorbij. Er blijft een rust over. Een rust die nooit meer overgaat. De dag komt dat we de bazuinen zullen horen. Dat we de ramshoorn zullen horen. Die langgerekte toon. Dat Hij is gekomen. En dan? Om dan onze mond open te doen, mogen doen. Die mond die zo vaak zwijgt en zo vaak moet zwijgen. Om dan te juichen. Eeuwig te juichen. Om het Lam in de troon te eren en te loven en te prijzen. Door te hem te juichen. Halleluja. Amen.